Nou, als het goed is, weet u al welk Bijbelgedeelte u op moet zoeken? Matteüs 5. En Matteüs, zoals de meesten waarschijnlijk wel bekend, een van de evangelieschrijvers, een van de mensen die het leven van de Heer Jezus heeft omschreven, beschreven. Er ook een getuige van was. Matteüs is dezelfde als Levi, de tollenaar. En hij had de naam Levi, maar ook de naam Matteüs. En Matteüs was dus een van de discipelen van de Heer Jezus. En dan een discipel die in eerste instantie niet zo geliefd was bij het volk. Want het was zo'n vuile tollenaar. Zo werd ernaar gekeken. En die werd geroepen door de Heer Jezus. Om één van die discipelen te zijn. En deze tollenaar, waar waarschijnlijk veel op neergekeken is, heeft uiteindelijk het evangelie van Matteüs mogen schrijven. En ons daarmee heel veel moois mee mogen geven. Ik ben het hele seizoen in onze eigen gemeente bezig met het thema beloofd is beloofd. En dat loopt dan steeds als een rode draad, komt dat ergens doorheen. Dus misschien hoor je dat vandaag ook wel weer ergens terug. En als het gaat om beloofd is beloofd en we komen aan bij Matteüs, dan lezen we eerst over Johannes de Doper. En Johannes de Doper die komt eigenlijk ook met een beloofd is beloofd boodschap. Van de oude profeten hebben het allemaal al gezegd en hebben het allemaal beloofd. Maar de Messias komt eraan, de redder, de verlosser. Hij komt eraan. En de boodschap van Johannes is dan ook, Gods nieuwe wereld is dichtbij gekomen. En ook de Heer Jezus die begint als hij zijn boodschap gaat verkondigen, dan zegt hij, het koninkrijk der hemelen is heel dichtbij gekomen. Als we kijken naar het Nieuwe Testament en naar de context waarin dit staat, dan weten we het vaak allemaal wel, maar ook vergeet je dat snel weer, merk ik zelf. En het is soms belangrijk om te beseffen in welke context deze evangeliën geschreven zijn. En dat was in een tijd, zoals we waarschijnlijk weten, maar dat de Romeinen het land bezetten. En de Romeinen die waren daar de baas. En dat ging niet op een hele vriendelijke manier. Maar het waren wrede heersers. En de Romeinen die maakten op het hoogste niveau de dienst uit. En op een lager niveau werd Israël geleid door hele vrede heersers, zoals Herodes, die we ook wel een beetje zullen kennen uit de verhalen. En daarom leeft er onder een aantal Joden de verwachting dat er iemand zou komen. En dat zal een redder zijn. Dat zal een verlosser zijn. En hun verwachting is, die gaat ons verlossen van die vrede over de heersers. Die zal het goed gaan maken. En daarom denken ze ook, de mensen die God trouw zijn, die hebben het nu moeilijk en nu worden we onderdrukt. Maar straks als diegene zal komen, als Gods heerschappij zal aanbreken, dan worden de rollen omgedraaid. Dan geeft God de aarde aan ons. Dan is die nieuwe wereld is voor ons. En die Messias die dan komen zal, die zal dan recht doen. En de onderdrukkers, die zullen gestraft worden. En dat was het beeld. Er zal een nieuwe wereld komen, een nieuwe tijd. En er komt een redder, een verlosser en die gaat dat tot stand brengen. En dat beeld dat was aangewakkerd door de profeten. En die verwachting leefde bij heel veel mensen. En dus elke keer als je leest in het Nieuwe Testament, goed om dat te beseffen. Dan snap je soms ook waarom de discipelen er soms helemaal niks van begrijpen. Omdat ze zo leefden in die verwachting. We zijn ook aangekomen in de 40 dagen tijd. We gaan onderweg gaan we naar Pasen. En zelf begin ik dus dan nu met de zaligsprekingen. Want in de zaligsprekingen, dat is de bergrede. Daar begint dat is het eerste stukje van de bergrede. Daar gaat de Heer Jezus de menigte toespreken. En hij vertelt ze over Gods nieuwe wereld. En hij vertelt ze over hoe die wereld eruit zal zien. En hij doet dat aan de hand van zegenspreuken, hele scherpe voorbeelden, maar ook uitdagende opdrachten. En in het vervolg zien we dat de Heer Jezus niet alleen maar daarover vertelt, maar dat hij door het land gaat trekken en dat hij het ook tentoon spreidt. Dat hij gaat laten zien hoe dat gaat in die nieuwe wereld. En dat hij met woorden en daden die nieuwe wereld verkondigt. Tot aan het punt waarop hij als koning wordt binnengehaald, wat we vieren op Palmzondag. En dat ze zeggen, Hosanna, de koning komt eraan. En tot hij gaat lijden en sterven, wat we straks mogen gedenken, mogen herdenken. En tot het punt dat hij zal opstaan uit de dood. Jezus leeft, halleluja. Hij is in ons midden vanmorgen, de Heer Jezus, want hij is een levende Heer. En uiteindelijk keert hij terug naar de hemel om voor onze plaats te bereiden. Wat een geweldig iets is dat. En zo zien we dat we langzaam mogen toeleven. Naar Goede Vrijdag, naar Pasen, naar hemelvaart. En als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen discipelen, zegt hij, ik ben bij jullie. Net zolang totdat die nieuwe wereld er zijn zal. Zo lang ben ik bij jullie, tot ik dat helemaal zal volvoeren, Gods plan. En hij zegt ook, jullie mogen erop uittrekken om Gods nieuwe wereld zichtbaar te gaan maken. Nou, en vandaag starten we op de berg met de bergrede. En dan lezen we in Matteüs 5, en ik lees Matteüs 5, ik lees even vanaf vers 1 gewoon, vers 1 en 2 lees ik. En dan staat er toen Jezus, ik lees uit de Herziene Statenvertaling, de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en hij zei. Nou prachtig, de Heer Jezus die onderwijs gaat geven hier aan zijn discipelen. En dan begint hij. En dan zegt hij, zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Nou, ik zei net al het woordje zalig. Het is best wel een beetje een wat moeilijk, wat ingewikkeld woord. En je ziet dat ook, dat de Bijbelvertalers het er moeilijk mee hebben. En altijd op zoek zijn van hoe vertalen we dat. Sommige vertalingen hebben er gelukkig van gemaakt. De Bijbel in gewone taal zei weer, ja, dat is toch wat mager. Dus die hebben er weer van gemaakt, echt gelukkig. Het ware geluk, zeggen ze dan. Dus het ware geluk, dat is dat. En eigenlijk als je kijkt, ja, in het Grieks staat er dan Makarios. En Makarios, dat betekent eigenlijk wel gewoon in de eerste plaats gelukkig. Maar er zit ook een tweede betekenis aan. En die gaat heel diep. Want de tweede betekenis, wat mij tenminste geleerd is, is erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. Dan denk ik, ja, dat gaat wel een heel stuk dieper dan gewoon gelukkig. Erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. En dan kom je denk ik ook wat dichter bij de betekenis die ik er wel eens aan ken. Voor eeuwig gelukkig. Voor altijd gelukkig. Want erfgenaam van het koninkrijk der hemelen heeft alles te maken met je eeuwige geluk. En denk ook aan bijvoorbeeld aan teksten als er staat, ik schaam het evangelie niet. Maar het is een kracht van God. Tot zaligheid staat er dan van ieder die gelooft. Nou, dan is zaligheid ook niet gewoon ja, tot geluk van iedereen die gelooft. Nee, het gaat er heel duidelijk om dat evangelie, dat is tot het eeuwige geluk voor de mensen die geloven. Dat gaat veel verder dan alleen in het hier en nu. Dus zalig heeft echt wel ja, meer in zich dan gelukkig. Het heeft echt een link richting de eeuwigheid, voor eeuwig gelukkig zijn. En dan zegt de Heer Jezus, zalig de armen van geest. Heb ik ook heel lastig gevonden. Wat moeten we nou verstaan onder armen van geest? En ook daar wordt heel verschillend over gedacht. En ik ga er gewoon maar vanuit dat alles wel kan kloppen. Dat is wel zo makkelijk. Maar ik denk dat het in de eerste plaats duidt op mensen die zichzelf geestelijk failliet verklaren. Mensen die zichzelf geestelijk failliet verklaren. Want als je denkt dat je jezelf kunt redden, dan moet je niet bij God aankloppen. Als jij denkt, ja, het gaat allemaal prima, ik heb mijn leven prima in de hand, het lukt me allemaal prima zelf en ik kom er ook allemaal zelf wel uit, heb je God niet nodig. Maar ik denk, als de Heer Jezus zegt, zalig de armen van geest, dat hij het heeft over mensen die zichzelf geestelijk failliet verklaren. Want juist als jij denkt, ik faal als mens. Ik kan het helemaal niet, ik schiet tekort. En het lukt me helemaal niet. Ja, juist dan ben je zo enorm welkom als je aanklopt bij de Heere God. Juist dan is het koninkrijk zo voor jou. Ik denk persoonlijk ook wel eens bij arm van geest gewoon eenvoudig in het denken. In waar ik het net ook over had, het worden als de kinderen. Gewoon eenvoudig denken. Gewoon eenvoudig weg zijn als de kinderen. Het is zo heerlijk als je gewoon simpel kan denken. Ik vind het altijd fantastisch als we op een school zijn en je bent met kinderen bezig. En het mag niet altijd, dus het kan ook niet altijd zo en het heeft ook niet die waarde. Maar als ik voor een klas sta en de kinderen over Jezus vertel. En ik zeg tegen de kinderen, ja, Jezus is zo geweldig, wie wil de Heer Jezus aannemen? Dan zeggen ze allemaal, ja, ik, iedereen. Dat willen ze altijd. Ja. Maar kinderen nemen gewoon aan, als ik het vertel, dan is het zo, lekker simpel. Ja, het is heerlijk als je zo kan geloven en als je niet overal over na moet denken. En zeg van, ja, hoe zit dit en hoe zit dat? En ja, is dat dan feitelijk gezien, klopt dat wel? Ja, kind denkt gewoon, ja, hij vertelt het, dus dat is waar. Ja, dat is heerlijk. Ja, voor eeuwig word je daar gelukkig van. Als je het zo eenvoudig gewoon kan aannemen. Ik wil niet zeggen dat je niet mag nadenken, maar het is gewoon echt zo makkelijk. Het is ook makkelijk als je simpelweg op God kan vertrouwen. Ja. Heel veel mensen die kunnen dat. Ja. Er zijn heel veel mensen, ook heel dichtbij in mijn omgeving, mensen die daar veel makkelijker in zijn. Ja, we gaan er over nadenken. En dan denk ik van ja, maar. Soms zeg ik, ja, maar vertrouw nou gewoon op God. Ja. Het is toch eenvoudig? Gewoon, doe nou gewoon, zegt mijn vrouw ook wel eens tegen mij. Van, doe nou gewoon waar God jou toe geroepen hebt en maak je niet zo druk om de rest. En ga er niet overal over nadenken. Ja, nou ja, dat is makkelijk. Is het, ja. En Jezus zegt het ook. Ja, je wordt er eeuwig gelukkig van als je gewoon simpelweg gelooft. Nou, prachtig. Ik denk, als we kijken naar dit stukje, Lucas schrijft ook over de zaligsprekingen. En Lucas die zegt gewoon, zalig zijn de armen. Die laat dat van geest ineens weg. Die heeft het gewoon over simpelweg arm zijn. Maar toen ging ik nog eens goed kijken, wat staat er dan? Wat voor woord wordt er dan gebruikt voor arm zijn? En dan gaat het over armoede die niet alleen materieel is. Dus het gaat wel over materiële armoede, maar ook over sociale armoede. Eenzaamheid. Het woord heeft ook in zich geestelijke armoede. Het gewoon allemaal niet meer op een rijtje krijgen. Het zijn eigenlijk de onwetenden. Het zijn de gewone mensen. Het zijn de juist vaak de verdrukte mensen, het verdrukte volk, wat als bedelaar voor God staat. En zegt, ik heb niet heel veel te geven, maar hier ben ik. En de Heer Jezus zegt, ja, juist voor jullie is het koninkrijk voor God. Juist als je in de verdrukking zit, juist als je het moeilijk hebt, juist misschien wel als je materieel arm bent, als je geestelijk arm bent, als je sociaal arm bent, dan heb ik zo jouw geluk voor ogen, zegt de Heer Jezus. Prachtig. En dan komen we bij vers 4 en daar staat zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En toen ik dit aan het lezen was en aan het voorbereiden was, moest ik denken aan Jesaja. Die 700-800 jaar daarvoor, dat Jesaja 61, daar verkondigt Jesaja woorden die de Heer Jezus verkondigt als hij voor het eerst in de synagoge staat. Want Jesaja, die zegt in Jesaja 61, de geest van de Heere is op mij. En dat gaat over de Heer Jezus. Want de Heer Jezus vertelt dat zelf in de synagoge en dan zegt hij, heden is dit voor jullie vervuld. En dan zegt hij, de geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. En voor wat is de Heer Jezus gezalfd? Dan staat er om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Komen we zo nog op, zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zou worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Er zitten allemaal woorden in die terugkomen in die zaligsprekingen. Hier is Jezus voor gekomen. De Heer Jezus is gekomen om de treurenden te troosten. Wat een prachtig iets. Want weet je, als je denkt dat je alles voor elkaar hebt in het leven, als je denkt het leven is maakbaar, het kan allemaal wel. Ja. Als je denkt dat je het allemaal zelf wel kunt, dan ben je slechter af dan als je jouw ellende inziet. Als je in de put zit. Ja, want in dat geval heeft God nog meer jouw geluk voor ogen. Dan zegt hij juist voor jou, als je nu zit te treuren, het koninkrijk is voor jou, ik heb jou op het oog. Het is juist voor hen die hevig verdriet hebben over de ellende in deze wereld. En dan in vers 5, dan zegt hij, zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. En zachtmoedig is het tegenovergestelde, niet van overmoedig, maar zachtmoedig is het tegenovergestelde van ruw en gewelddadig. Dus als je zachtmoedig bent, dan ben je juist niet ruw en dan ben je niet gewelddadig. De Heer Jezus zegt over zichzelf, ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. De Heer Jezus is vriendelijk van aard. Hij is met ontferming bewogen over ons. Hij is vergevingsgezind tot aan het kruis. We gaan het straks gedenken, maar tot aan het kruis waar hij vergeving vraagt voor degene die hem slaat. Dat hij zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zoveel zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, dat betekent dat niet degene die ten koste van anderen zich naar voren dringt, het voorop gaat lopen. Maar hij die vertrouwt op God. En hij die zegt, ik laat het recht, laat ik aan God. Ik hoef geen recht te doen. Laat God maar recht doen. En in dat geval mag je rekenen op de erfenis. En die erfenis is een vernieuwde aarde waar je deel van mag zijn. En het gaat komen. Want wat God beloofd heeft, dat is beloofd en dat zal hij doen. Vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig zij die hongeren en dorsten. Hongeren en dorsten, dat betekent die zij die intens verlangen. Die een intens verlangen hebben. Een verlangen naar wat? Een verlangen naar gerechtigheid. Zij die intens verlangen naar gerechtigheid. Nou, rechtvaardig zijn, dat betekent eerlijk en oprecht zijn. Nou, dan kunnen we ons voorstellen dat God van ons verwacht dat we eerlijk en oprecht zijn. Dat klinkt vrij logisch. Ja. Maar het gaat hier in de eerste plaats om mensen wie onrecht aangedaan wordt. En welk onrecht? Nou, het onrecht van het leven in armoede. Want er staat daarachter, we hebben net gelezen, want zij zullen verzadigd worden. Zij zullen verzadigd worden. En als je kijkt vanuit het Grieks, dan staat er, ze zullen ruim voldoende te eten hebben. Dus wie hongeren en dorsten en naar gerechtigheid? Nou, diegene die straks ruim voldoende te eten hebben. Dus het gaat hier simpelweg om de mensen die niet voldoende te eten hebben en die leven in armoede. Dat is bijzonder. Want waarom moeten die verlangen naar gerechtigheid? Omdat hun onrecht wordt aangedaan. De Heer Jezus zegt hier eigenlijk, die mensen die leven in armoede, die niet voldoende te eten hebben, hen wordt onrecht aangedaan. En zij verlangen ernaar dat hun recht wordt gedaan, zodat ze ook voldoende hebben. En er zal een tijd komen en dan zullen ze ruim voldoende te eten hebben. Ik denk ook dat we hongeren en dorsten naar ook wel op onszelf mogen betrekken als we misschien niet krap zitten. Want honger en dorsten wij ernaar om bijvoorbeeld te strijden tegen armoede. Het strijden tegen armoede, het maakt jezelf gelukkig. Het maakt een ander gelukkig, Maar in de eerste plaats, dat maakt de Heere God heel erg gelukkig. Want wij kunnen onze ogen niet sluiten voor al het onrecht in deze wereld. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Dat de rijken maar rijker worden en de armen maar armer. We kunnen onze ogen niet sluiten voor oneerlijke handel. We kunnen onze ogen niet sluiten voor oneerlijke prijzen. Misschien denk je, ja, armoede is ver weg. Nou, ook daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. 3 miljoen vluchtelingen op dit moment weer, vanuit Syrië, die in de vrieskou, 2 nachtjes terug nog, ik weet niet, afgelopen nacht, maar die nacht daarvoor, 9 kinderen weer doodgevroren. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten. We kunnen ook niet iedereen redden, want we zijn de Messias niet. Hè? Maar hongeren en dorsten we erna dat er recht wordt gedaan, ook aan hen. Maar ook aan de mensen in ons eigen land. Ik bedoel, de snelst groeiende bank in Nederland is nog steeds de voedselbank. De armoede neemt niet af. Alle voedselbanken, ze groeien. Ze worden maar groter en groter. Omdat de armen ook in ons land toch nog armer worden. En misschien denk je, ja, dat is ver weg, maar het is niet zo heel ver weg. En als ik kijk, wij doen het zelf. 2 keer per week delen wij boodschappen uit aan mensen die krap zitten. En het gebeurt echt nog dat wij gewoon mensen binnenkrijgen die 2 dagen niet gegeten hebben. Het is soms ook dichtbij. En misschien zeg je wel, ja, maar waarom doet God niets aan die armoede? Maar ik denk altijd, God stelt diezelfde vraag aan mij. Als ik zeg, Heer, maar wat doet u eraan? Dan zegt God, ja, maar Mark, wat doe jij? Wat doe jij aan de armoede in deze wereld? Want God heeft ons ook een taak gegeven. We gaan naar vers 7. En daar staat, zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Barmhartigheid, dat betekent medeleven. Dat betekent medelijden. Barmhartigheid bewijzen, dat betekent liefdevolle hulp geven. En het gaat hier niet om een beetje goed doen, maar het gaat hier om je te identificeren met degene die lijdt. Je identificeren met degene die lijdt. Dus dat je eigenlijk zegt, jij bent arm, ik voel mij ook arm. Jij hebt verdriet, ik heb verdriet met jou. Ik weet niet of ik hier wel eens verteld heb, maar ik had eerst wel eens zoiets dat ik op een gegeven moment begon te bidden. Dat ik het een beetje lastig vond, dat ik dacht, ik verkondig het evangelie aan de mensen. Maar ik heb nog nooit een traan gelaten omdat de mensen verloren zijn. Ik help mensen in hun armoede, maar ik heb nog nooit een traan gelaten omdat mensen soms geen eten hebben. En dat ik dacht, hoe bewogen ben ik eigenlijk? Toen ben ik gaan bidden van, Heer, geef me tranen van bewogenheid. Want dat is dit, je identificeren met die ander. Dat je denkt van ja, jouw verdriet is mijn verdriet. En ik had er op een gegeven moment dacht ik, het moet echt iets, ik wil echt dat dat gebeurt in mijn hart. Toen had ik er een hele week voor gebeden. En toen moest ik ergens spreken en toen kwam ik het podium op. En ineens flitsten er allerlei beelden voor me langs en begon ik te huilen voordat ik moest spreken. Ik dacht nog, oh Heer, niet nu, niet nu. Maar ik ben nu blij. En mijn laatst ook, mijn vrouw en ik, een gesprek met iemand. En die mevrouw die vertelt het grote verdriet wat ze heeft. En ik zit het hele gesprekje, probeer ik me weg te slikken, dat ik niet tranen krijg. En dan ben ik blij dat dat gebeurt. Dat ik me mag identificeren met degene die lijdt. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt, zalig ben je. Als je barmhartig bent. Want dan wordt ook jouw barmhartigheid bewezen. Het is eigenlijk het spreekwoord wie goed doet, wie goed ontmoet. Als wij barmhartig zijn voor anderen, anderen zullen barmhartig zijn voor ons, zegt de Heer Jezus. Vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Halleluja. De reinen van hart, want ze zullen God zien. Hier lezen we eigenlijk dat het niet alleen maar gaat om uiterlijke daden. Zo van, ja, we kunnen van alles goed gaan doen. Maar die moeten overeenkomen met ons hart. Met het centrum van onze persoonlijkheid. Het moet echt uit ons hart komen. Als ik een tas boodschappen weggeef, het moet uit mijn hart komen. De liefde van de Heer Jezus moet erdoor zichtbaar worden. Dat is wat het vraagt. En de rein gaat hier natuurlijk ook over wat we straks zullen gedenken. Dat we schoon gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus. En dat maakt ons zalig. Alleen dat maakt ons eeuwig gelukkig. Want alleen door de Heer Jezus hebben wij eeuwig leven. Door zijn lijden en sterven. En door te weten dat het bloed van de Heer Jezus ons schoon wast van al onze ongerechtigheid. Van al onze zonden, niets uitgezonderd. Gods genade is altijd groter dan onze grootste zonde. En dat is allemaal door zijn lijden en door zijn sterven. En daarom zalig als je hart rein en schoon gewassen is door de Heer Jezus. Halleluja. Vers 9 staat: zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Bij dit woord vredestichters moeten we niet denken aan een bemiddelaar tussen twee partijen. Ik dacht altijd, ja, dat is mooi om een vredestichter te zijn. Als dan twee mensen ruzie hebben en ik bemiddel, dan ben ik een vredestichter en dan doe ik goed. Nou, dat klopt, dan doe je goed en dan ben je een vredestichter, dat is heel mooi. Alleen het woord hier staat voor iemand die vrede en verzoening brengt met zijn eigen vijanden. Dus dat is wel, ik dacht even toen ik het vond, van oeps. Dat is nou weer jammer. Want ik dacht, nou, dit vrede stichten lukt me nog wel. Maar toen ging het over de mensen waar ik moeite mee heb. Daar moet ik de eerste stap gaan zetten en daar moet ik een vredestichter in zijn. Dat maakt me zalig. Ja. Dus dat vraagt iets van ons. Als wij moeite hebben met andere mensen, als wij problemen hebben met andere mensen, dan zegt de Heer Jezus, je bent zalig als jij die eerste stap gaat zetten en als jij die vrede gaat stichten. Als jij daar altijd weer naar op zoek bent. Zoals de Heere God zich met ons verzoend heeft in de Heer Jezus. God zelf zette die eerste stap door de Heer Jezus naar deze wereld te sturen. En de Heer Jezus zette de eerste stap door zijn leven voor ons te geven. Hij deed zijn armen, spreidde die wijd uit en hij zegt, je mag komen. Ik heb de stap gezet en ik heb mijn armen wijd uitgespreid voor jou aan het kruis. Maar ik heb ze nog steeds wijd uitgespreid, zegt hij. En je mag komen bij mij, gewoon zoals je bent. De Heer Jezus, de grote vredestichter. En wij zijn beelddragers van de Heer Jezus in deze wereld. En als beelddragers van de Heer Jezus, als beelddragers van de Vader in de hemel, van de God die de God van de vrede genoemd wordt, mogen wij vredestichters zijn. Vers 10 en 11. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Er staat hier omwille van mij. We doen het allemaal omdat we bij Jezus horen. En als we Jezus volgen, dan staat hier omschreven, dan lopen we een grote kans om vervolgd te worden. Dan lopen we een grote kans dat we smaad over ons heen krijgen. En dat is, ja, als je dit leest, dan denk je, ja, dat slaat toch nergens op natuurlijk. He, dat we zeggen van, ah, geweldig, yes, ik ben toch zo blij, man. Ze liepen over me te roddelen en te liegen. En ze hebben, nou, wat ze nu weer over me verteld hebben, echt zo. Ik word zo gelukkig, word ik daar toch van. Jongen, jongen, wat de verhalen vertellen de mensen over mij. Ja, dat hebben we niet echt. Dat wist ik niet. Misschien is dat hier wat anders in Friesland, maar bij ons? Nee, dat hebben we niet. En toch staat het hier. En ik moet denken aan een man bij ons in Almere. En dat is die man komt uit Iran. En hij is op een gegeven moment is die teruggegaan om daar bijbels en materiaal naartoe te smokkelen aan mensen die hij weer kent en om dat daar te brengen. En toen is hij opgepakt. En toen kwam hij vast te zitten en niemand wist meer waar hij gebleven was. In Nederland ook niet, zijn vrouw niet, zijn kinderen niet. Niemand wist waar hij was. En hij heeft een tijd vastgezeten in de gevangenis. En hij heeft ook 5 dagen in een isoleercel gezeten. Zonder dat hij wist waar hij zat. En hij is weer vrijgekomen en hij is echt op een wonderlijke manier is hij terug weer gekomen in Nederland. En hij is weer terug bij zijn vrouw en zijn kinderen. En toen hij terug was, ging hij zijn getuigenis geven bij ons in de gemeente. En op een gegeven moment begint hij te huilen. En iedereen dacht van, ja, waarom moet hij huilen? Omdat het zo erg is wat hij heeft meegemaakt. En toen zei hij, nee, hij zegt, ik moet huilen, want ik mis de isoleercel. Hij zegt, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als daar. Hij zegt, want toen ik in die cel zat, hij zegt, ik heb letterlijk gemerkt en gevoeld dat Jezus bij me was. Ik heb nog nooit zo van zo dichtbij God en de Heer Jezus ervaren. Hij zegt, ik heb letterlijk zijn stem gehoord. Ik heb letterlijk gevoeld hoe hij een arm om me heen sloeg. Hij zegt, en ik mis zo dat ik zo dicht bij Jezus mag zijn. Hij zegt, want dat ben ik hier niet meer. Zo dichtbij ervaar ik hem niet meer. En dat mis ik. En ik denk dat het bijna is van zalig ben je. Je bent zalig. Omdat Jezus je nog meer op het oog heeft als je in de ellende zit. Juist dan echt gaat God niet aan je voorbij. Hij lost niet altijd alle problemen op. Maar als je in die problemen zit, heeft hij zo zijn oog op jou. En dat kan je zo gelukkig maken als je dat gaat ervaren. En daarnaast heb je ook nog eeuwigheidsperspectief. Mag je weten, dwars door die ellende heen ligt daar iets aan de horizon. Dat is geweldig. Daar valt alles bij in het niets. En dan zeg je ook, de Heer Jezus geeft ons een opdracht mee als ons dat overkomt. Want dan zegt hij in het laatste vers van vanmorgen, verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn. Hij zegt niet, nou wees maar blij, ondanks al dat lijden. Dat zegt hij niet. Hij zegt, verblijd u over al dit lijden. Eigenlijk, dat is gek hè. Dus wees maar blij met al dat lijden, want kijk maar naar het eeuwigheidsperspectief. En weet maar dat als jij in het lijden zit, dat ik je nog meer op het oog heb dan al die anderen. Prachtig. Prachtig. Blij zijn over het lijden. Valt niet mee. Ik ben het meestal niet. Maar toch, als we er blij over kunnen zijn. Waarom? Nou, God gaat ons ooit recht doen. God gaat de mens recht doen. En in dat geval, als ons onrecht wordt aangedaan, is ons loon des te groter in de hemel. En we kunnen loon opbouwen. Hoeveel loon ben je aan het opbouwen? Hoe ziet je leven eruit? Waar ben je mee bezig? Misschien zeg je nou, ik zit zelf in de ellende. Nou, weet dat de Heer Jezus je nog meer op het oog hebt. Misschien zeg je, nou, dat valt wel mee. Nou, heb je dan de focus op de ander? Of gaat alles je voor de wind en ben je vooral met jezelf bezig? Dat is een vraag die we mogen stellen. Vandaag lezen we hoe de vlag er dan bij staat. Maar de Heer Jezus zegt, vertrouw erop, dit woord, beloofd is beloofd. Het is waar. Beloofd is beloofd. Luister daarom naar de woorden van Jezus. En laat daarom alles zijn omwille van mij. Wat was dit? De Heer Jezus die zegt, het is omwille van mij. Het lijden is omwille van mij. Nou, laat alles in het leven maar zijn omwille van Jezus. Want dat alleen maakt je zalig. Want dat alleen maakt je gelukkig. En je loon zal groot zijn in de hemel. Amen.
Zometeen het avondmaal met elkaar vieren. En voordat we dat gaan doen, ga ik een lied voor u zingen uit de opwekkingsbundel. Zoals je bent, kom hier met je tranen.